De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Dat vind ik wel heel grappig. Als je random microfoon airtight krijgt, dat je hem dan wil benutten om iets onaardigs over Mark Rutte te zeggen.
Nee, nou, dat mag. Dat is niet per se wat ik bedoel. Ik heb vandaag de halve dag...
Ik ben heel benieuwd. Ik wil jou ook wel eens een keer sneer horen zien geven. Dan word jij op Twitter aangevallen. Je zit niet te wachten op de mening van Mark Beekhuis over Mark Rutte. Oké, sorry.
Het is niet per se eens mijn mening. Ik heb vandaag naar het debat zitten kijken over de regeringsverklaring.
Ja.
En er is niets veranderd aan hoe Mark Rutte met de Tweede Kamer praat. Ja. En wij hadden een nieuw elan en een nieuwe bestuurscultuur beloofd gekregen van de goede man. Echt waar.
Wat zei hij dan? Wat deed hij?
Hij deed een trucje wat hij al heel lang doet. De Kamer wil iets met hem veranderen aan de plannen die voorliggen. Dat deed hij met algemene beschouwingen. Dat is nu met de regeringsverklaring weer. Bijvoorbeeld de AOW. Die is losgekoppeld qua... Die is losgekoppeld qua verhoging van het minimumloon. Minimumloon wel omhoog, AOW niet. Dat soort dingen. En dan vragen Kamerleden van allerlei fracties, kunnen we dat terugdraaien? Kunnen we daar iets over afspreken? En dan zegt hij, ik vind het heel belangrijk om daar binnenkort met u over te praten. Terwijl je staat nu met elkaar in de Tweede Kamer te praten over dit voorstel.
Ja.
En dat je dan niet verder komt dan, over een tijdje wil ik hier met u over spreken.
Dus weer bezig met het oude spel.
Het is
weer volledig
hetzelfde trucje. En dit is een van de voorbeelden. Hij heeft een paar van dit soort standaardmechanismen. En die heeft hij vandaag de hele dag ook zitten gebruiken. Kom, we gaan beginnen. Dit is de Nieuwsdag met Talita Muse, Mark Beekhuis. En het is vandaag woensdag 19 januari. Met vandaag nieuws over de Kapsalon theaterdemonstraties.
Ja, want ik heb het niet zo goed meer gevolgd.
Er zijn een paar theaters, die hadden zich wel aangemeld.
Ja.
En die hebben op het laatste ogenblik, na een waarschuwing van de gemeente, besloten, dan doen we het toch maar niet.
Mm-hmm. Dus die zijn eigenlijk het vrees voor, waarom zou je dat dan eigenlijk, waarom zou je dat doen? Als je al alles klaar hebt staan.
Het angst voor boetes of voor andere handhavingsgevolgen.
Ja.
Ik geloof niet dat er mensen echt met de haren naar buiten gesleept zijn. En de verklaring die die theaters dan geven, zegt, maar we willen ook geen gedoe met boa's. En jij zei net al, mag ik ook eens een sneer geven? Ja, ik vind het toch zwak. Ik weet wel dat het niet mag. En dat er op Twitter geklaagd werd dat wij vonden dat mensen opgeroepen werden om tegen de wet in te gaan.
Ja, vind je dit een goede vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid?
Nee, ik vind het handhaven op zaterdag met de winkels wel, niet bedoel ik. En vandaag met de theaters wel, dat vind ik slecht.
Ik vind dat overal eigenlijk er bovenmatig veel. We gaan het zo meteen ook nog hebben over de politie.
Ja.
Maar ik vind dat er bovenmatig veel gehandhaafd wordt. En dat er bij alle demonstraties inderdaad, of het nou het woonprotest is of de coronademonstratie, of wat dan ook, vind ik dat er eigenlijk overal gewoon al bovenmatig veel controle, handhaving en optreden van de autoriteiten is.
Ander verhaal.
Ander verhaal is dat de dramatiek rondom RTL en The Voice maar door blijft gaan. Morgen is natuurlijk de uitzending van Boos. Dan weten we echt alle feiten, want die hebben, moet echt ook even gezegd worden, die blijven gewoon heel rustig. Het is nu al dagenlang natuurlijk heel veel sensatie. En ze gaan er eigenlijk niet in mee. Ze zeggen gewoon, wacht tot de uitzending van donderdag. Dan zien jullie alles. Vind ik, moet gezegd worden. Compliment aan het team van Boos.
Juist wel heel veel verstoring die ze in het land maken. Zonder nog te vertellen wat er
precies
is. Nee,
maar zij hebben die verstoring niet. Zij hebben gewoon, andere mensen hebben naar boven gehaald van, daar gaan dingen gezegd worden. En dan, goed.
Het is een YouTube-kanaal.
Dus
ze hadden het gewoon alvast online kunnen zetten. Maar goed.
Oké. Nou, ik dacht
complimenten voor de ingetogen.
Voor de ingetogenheid. Maar nu vandaag is gebleken dat er ook een tweede aangifte wordt gedaan naar Ali B. En dat RTL als reactie daarop ook de samenwerking nu met Ali B opschort.
Dat ze dat nog niet gedaan hadden?
Nee, dat hadden ze nog niet zo gezegd inderdaad. En nu blijkt dat er een tweede aangifte is. En dat geeft toch wel aan, het is echt wel substantieel wat er ligt aan bewijsmateriaal. We gaan het morgen natuurlijk allemaal nog meer zien. Maar ja. een tweede persoon heeft zich gemeld. Meestal einde middag. Dus rond een uur, volgens mij rond een uurtje 4, 5.
Dus als morgen de podcast wat later online gaat, dan zitten we nog even te kijken.
Ik denk dat dit de best bekeken aflevering ooit gaat worden van Boos.
Kans best groot.
En de kans is ook vrij groot dat er nog meer dat het nog meer stof gaat doen oplaaien. En dan gaan we naar Engeland. Daar ook een rel gaande is tot in diep daar in de politiek.
Ja, dat gaat over het vertrouwen wat er helemaal niet meer is onder politici in Boris Johnson. Dat hadden we gisteren het ook al even over.
Ja.
En vandaag is er voor het eerst een van zijn partijgenoten geweest. Bij de oppositie willen ze hem sowieso weg, al een tijdje. Maar voor het eerst is een van zijn van de Kamerleden van zijn eigen partij geweest, die hardop in het parlement zei: u zit hier al zo lang, het wordt niet tijd om weg te gaan.
En dit heeft allemaal te maken met het feest, hè? Wat ze, dit, de feestjes die er zijn geweest.
Ja. En de verklaring gisteren die hij gaf, dat hij niet wist dat er coronaregels waren.
Kun je wat laten horen?
I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Shut up.
Order, Prime Minister.
I must say to the right honourable gentleman, I don't know what he's talking about, but what I can tell him, I don't know what quotation he's alluding to that he's referring, but what I can tell him is that
Hoor eens even, dat ze 11 seconden dat gejoel in dat parlement, op het moment dat iemand zegt, jij vindt het fantastisch, ja, het is ook wel... Ja, dat is de Britse manier. Ja. Mis je dat in Nederland?
Oh, ik mis het zo erg. Überhaupt, je hebt daar veel fundamentele debatten. Dus mensen zeggen, we hebben geen debat. Hè? Dus in die zin, die observatie wordt vaak gegeven, we hebben geen echt debat in ons parlement. Klopt, in mijn observatie, heel erg. Mm-hmm. Heel weinig echte ideologische tegenstellingen opzoeken en tot het gaatje gaan van waar je staat. Dat doen ze daar echt. En ja. Ik vind ook dat...
Nou, dit gaat niet over ideologie, hoor.
Staan.
Dit gaat over geloof in deze man.
Nu gaat het over, nou ja, ook over betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Ja. Maar dat zitten en dat staan en dat joelen. En ook dat spel van kan je mensen van de andere partijen, weet je, ook overtuigen om ook misschien af te wijken van het standpunt van een partij. Dat vind ik ook heel spannend dat dat kan. Dus individuele leden kunnen tegen hun partij in, zeg maar, met de andere kant meegaan.
Omdat ze grote fracties hebben, kan dat.
Ja, precies. Maar het geeft daardoor een hele spannende dynamiek. En het gaat veel meer dus over overtuigingskracht daar ter plekke. En het is heel fysiek en heel met heel veel traditie omgeven. Ja, ik kan er echt van genieten. Jij niet?
Oh ja, echt wel.
Dat is fantastisch, toch?
Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat de afstand tussen de bankjes, want je hebt zitten natuurlijk in bankjes tegenover elkaar.
Ja, dat ook.
Dat 2 zwaardlengte afstand is, zodat ze elkaar nooit zouden kunnen raken, mochten ze een zwaard meenemen.
Oh, dat is een leuk feitje.
Ja,
dat is heel leuk. Heb ik ook nog een leuk feitje. Weet je namelijk dat de hele, nou, het is niet een complot, maar de hele operatie om Boris Johnson te dwingen om op te stappen, die is vernoemd, die heet Rinka, Operation Rinka.
Is dat ook weer?
Ja, en dat is vernoemd naar een hond, namelijk een oud-Brit schandaal waarbij ooit 2 politici verwikkeld waren in een of ander seks/corruptie en uiteindelijk zelfs misdaadschandaal waarbij de een de ander probeerde neer te schieten. Zo is het verhaal, maar toen per ongeluk die hond Rinka maakte.
En nu is
deze Engelsen, dus weer die traditie. Dus uit de jaren 70, 1975. En nu hebben ze inmiddels in de kranten deze hele operatie om Johnson weg te krijgen, noemen ze Operation Rinka. Ja. Nou ja, ik vind dat...
En hij is nog niet weg, hè?
Want, hij is nog niet weg.
Er is een procedure die is binnen de partij, binnen de conservatieve partij, dat er 54 brieven naar een bepaalde commissie gestuurd moeten worden. Maar er zijn nog niet 54 brieven.
Nee, er zijn er 10. Dus dat wordt
voorlopig
spannend.
Zit hij er nog.
Voorlopig zit hij nog. We houden het in de gaten.
We moeten een voorspelling verzinnen.
Hoe lang die er nog zit natuurlijk.
Ja.
Johnson.
Nou.
Overleeft hij dit? Overleeft hij dit?
Nee, hij overleeft dit niet.
Nee, oké. Nou, dat is toch een goede voorspelling.
Maar de vraag is hoe lang...
Dus valt hij over dit schandaal, zeg maar.
Dit schandaal
gaat... Kan je wel zeggen dat hij binnen 2 weken of zo weg is?
Ja, 2 weeks is a long time in politics, zeggen ze in Groot-Brittannië.
Oké, nou.
Dus
mooi.
Ja, 2 weken. Weeks. Dus dat is 2 februari. Dan weten we of ik gelijk had.
Mooi.
Marita, jij mag.
Ja, een opvallend bericht. Want ik denk al gelijk, wat is een paintballgeweer? Want we gaan het hebben over Abu Taleb. Die aan heeft gegeven, nou, ik wil wel laten onderzoeken of we paintballgeweren kunnen toevoegen aan de uitrusting van politieagenten. Ook een beetje als reactie op natuurlijk de heftige rellen die we in Rotterdam hebben gehad. Ik heb daar zelf ook nog heel eventjes doorheen gelopen. Niks gedaan. Aangeraakt, niemand aangekeken. Snel braaf naar huis gegaan. Maar dat was inderdaad een onvoorstelbaar bizarre avond. En het natuurlijk de discussie op over de politieuitrusting. Uh-huh. Dus waar gaan we het over hebben?
Ja, want eerder was ook al vanuit de politie het verzoek. Misschien moeten we andere wapens dan meteen pistolen en geweren hebben en wapenstokken.
Precies.
Tasers sinds dit jaar, maar een paintballgeweer klinkt net iets vriendelijker. Laten we daarover praten met Gerrit van den Kamp van de ACP, de politievakbond. Goeiedag.
Goeiedag.
Dat plan kwam oorspronkelijk bij u vandaan, hè, om nog wat andere middelen in te voeren naast meteen met scherp te moeten schieten. Is een paintball geweer voor u een goed idee? Want die zat niet per se in uw eigen rijtje, maar ik kan me voorstellen dat hij er wel bij zou kunnen.
Ja, kijk, het gaat natuurlijk vooral over middelen die maken dat mensen stoppen met wat ze doen. Dus als ze aan het rellen zijn, stenen gooien, en daarna is het toch vaak dat er opsporing moet komen. En die verf heeft natuurlijk wel een voordeel dat mensen dan wat langer herkenbaar blijven, zeg maar. Deze zat niet in het rijtje, maar het gaat hier dus om middelen, niet zozeer voor de individuele politieagent, maar vooral voor de mobiele eenheid. Want daar ging het in dit geval om.
Dus als we moeten ingrijpen bij, nou, inderdaad uit de hand gelopen demonstraties, rellen, grotere groepen mensen die aan vandalisme plegen.
Ja, en je bent zelf daar geweest die avond, hè? Als collega's zeggen van ja, alle andere middelen zijn eigenlijk ontoereikend. En dan blijft er niks anders over dan het vuurwapen. Ja, dat is natuurlijk een hele heftige stap. En dat vinden politie mensen ook heel vervelend. Dus er komt ook vaak ontzettend veel kritiek op. Dus ook wat niemand wil. En je zoekt eigenlijk dus naar een manier om die mensen op een andere manier tegen te houden.
Want wat is die manier? Hoe werkt een paintballgeweer? Ik ken het zelf vanuit iedereen paintballgevechtjes. Maar dat, ik kan me voorstellen dat het toch
het
net een ander
of
paintball
is. Ja.
Nou ja, ik weet niet of het zo heel veel anders is. Ik heb van collega's die dat soort dingen ook wel eens beoefend hebben in vrije tijd begrepen dat als je dat zonder beschermingsmiddelen doet, dat het best nog wel hard aankomt.
Ja.
En dat los van de kleur die het afgeeft, het ook wel echt een pijnlijke aangelegenheid is. Alleen het is natuurlijk het risico dat het fataal is vele malen kleiner. En dat is waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. Want de politie heeft tot taak om mensen te laten stoppen met wat ze doen. Maar uiteindelijk ook aan te houden. En voor een eventuele vervolging in aanmerking te laten komen. En dat is zeg maar het doel. En als dat kan zonder dat je het vuurwapen nodig hebt, dan is dat prima.
Ja, maar het vuurwapen gebruiken bij de handhaving van de openbare orde, dat lijkt me iets wat vrij zeldzaam, zeg maar, gebeurt. Dus je zou ook andersom kunnen redeneren van, ga je dan niet vaker eigenlijk geweldsmiddelen inzetten als je dit in een soort standaard uitrusting meeneemt?
Nou, als je kijkt naar de afgelopen, nou, pak een beetje 10 jaar, dan zie je dat het aantal middelen wat politiemensen beschikbaar hebben, ook individueel, enorm is toegenomen. Dat heeft te maken met voortschrijdende techniek, al die zaken meer. En dat heeft er allemaal mee te maken dat we willen dat je het geweld wat je dan toepast proportioneel is. Dat is één. Het tweede is dat in Nederland het wel allemaal aan regels gebonden is die getoetst kunnen worden. Dus politiemensen krijgen instructie, zoals dat nu ook gebeurt bijvoorbeeld met het stroomstootwapen. Die instructie duurt 3 dagen, inclusief het trainen, al die zaken meer. Mm-hmm. En ze weten dus onder welke omstandigheden mag dat nu wel en wanneer mag dat nu niet.
Maar maak je toch de drempel niet lager voor het inzetten van zo'n geweldsmiddel? Want je krijgt gewoon toch keihard een blauwe plek op zijn minst en misschien wel meer.
Maar dat ligt er heel sterk aan. Want als mensen vinden dat het onterecht is ingezet, dan krijg je gewoon de toets. En dat is met alle middelen die ingezet worden. En laat ik het zo zeggen, ik geloof dat er niet zo heel veel twijfel was wat die avond in Rotterdam gebeurde. En dat als andere wapens beschikbaar waren geweest, dat dan wel veruit de voorkeur had gehad boven het vuurwapen.
Ja. Ik vind de drempel voor het inzetten van een vuurwapen, van kogels, dat is ook wel een fijne bescherming dat het niet te snel ingezet wordt. Juist omdat mensen van de politie dat zo vervelend vinden als ze dat moeten doen.
Nou, het risico is vooral groot. De andere kant is, politiemensen moeten hun werk kunnen doen. En je ziet dus ook, als je mensen niet op tijd kunt stoppen en ze gaan wel door met grootschalige vernielingen, dat kan ook reden zijn om dan te zeggen, ja, maar dat gaat ook veel te ver. Mm-hmm. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar
Jazeker. Het
ging natuurlijk vooral over het feit dat er een pand, de brandweer kon een brand niet blussen daar.
Ja. Ja.
En op het moment dat dat fout was gegaan, was dat pand mogelijk vlam gevat en daar woonden best veel mensen. Dus het gaat ook wel
het echt over. Het ging ergens over, ja, dat snap ik.
Het ging echt ergens over. En dat betekent dus ook dat mensen zich dan, dat je niet raar op moet kijken, dat de overheid dan vindt dat daar een grens zit. En dat wij dan ook de plicht hebben om de mensen die daar wonen te beschermen. Want het gaat er niet zozeer om of die drempel wel of niet hoog is. Het gaat erover welk risico is er nu als je dat ingrijpen niet doet.
Kan u dat nog verder uitleggen? Niet, welk risico heb je dan als je dit niet doet? Wat is dan
nou, stel je voor
de mensen
ze hadden die ingreep niet gedaan.
Ja.
En dat pand was in de fik gegaan. Dan zou politiemensen zelfs nalatigheid verweten kunnen worden. Ja. Want in de ambtsinstructie staat niet alleen maar wanneer je het mag toepassen, maar we zijn zelfs wettelijk verplicht om geweld toe te passen.
Ja, als dat nodig is.
Proportioneel. Ja. Omdat op het moment dat derden daardoor in gevaar komen en je bent daar nalatig in, dan kan je dat ook verweten worden. Hoe je het ook wendt of keert, je moet dan politiemensen wel de middelen geven en de tools geven.
Ja.
Om dat op de gepaste wijze te doen. En in Nederland vinden we dat geweld, wat er dan gebeurt met die rellen, allemaal verschrikkelijk. Maar op het moment dat er dan opgetreden wordt, dan vinden mensen daar ook in Nederland.
Vinden we ook verschrikkelijk, ja, natuurlijk.
Zien we
ja,
een sterke. Dus,
ik stel voor dat jullie je mind opmaken van wat wil je nou, zeg maar, soort van.
Nou, mag ik iets voorleggen? Wat ik heb vanmorgen even gebeld ook met Otto Adang, politieonderzoeker bij de Politieacademie. Die zei, in de praktijk, als je dan rellen hebt, is de kans heel groot, omdat iedereen door elkaar heen rent, dat je niet degene raakt die je bedoelt te raken. Dus dan raak je iemand anders of iets anders. En dat is bij die bij kogels kennelijk minder groot, die kans, dan met dit soort paintballwapens. Dat betekent dat je heel vaak onschuldige of niet, in ieder geval niet de beoogde mensen raakt.
Nou ja, ik zie dat niet voor mij. Ik vind een verdwaalde kogel is risicovoller dan een paintball. Want een blauwe plek is echt iets anders dan een patroon in je lichaam.
Ja, hij zegt, je kan er mensen echt serieus mee verwonden. En ik kan me voorstellen als je niet op
ja,
iemands
arm
zegt.
Ja, maar dat is iedere vorm van geweld, hè? Nee, maar even terug, hè, dat is iedere vorm van geweld. Ja, ja. En iedereen die daar was, hè, en ik begrijp dat je collega daar professioneel was, tenminste daar ga ik vanuit. Maar je kan natuurlijk ook denken, goh, dit gaat helemaal niet goed hier, ik moet hier wegwezen.
Ik was er overigens privé in de zin van dat ik liep er als burger, ik liep naar huis.
Daar.
Ja, ik woon er en ik liep naar huis en ik kwam daarin terecht. Ja. Ja. Niet fijn.
Nee, dat is helemaal niet fijn, hè. En ik heb mijn kinderen geleerd, ook al woon je daar of ook al ben je daar, zorg dat je maakt dat je wegkomt.
Ja,
want wat daar gebeurt is gewoon niet goed.
Is er een toename van dat soort situaties, waardoor, want deze oproep komt natuurlijk vanuit het laatste, hè, dus de situatie in Rotterdam. Maar is er ook een toename van dit soort explosief geweld, waardoor je ook zegt van nou, we moeten echt meer arsenaal inderdaad toevoegen, meer wapenuitrusting?
Nou kijk, het is op zichzelf een ontwikkeling die er altijd is. Dus ook wat individuele politiemensen hebben. Toen ik zelf bij de politie begon, was het een gummistok.
Mm-hmm.
Niet degene die we nu hebben, maar een flexibele gummistok. Het waren handboeien en het vuurwapen. Inmiddels hebben we pepperspray.
Mm-hmm.
En inmiddels hebben we ook een stroomstootwapen.
Ja.
Dus je ziet dat daar een ontwikkeling is. Waarom? Om het uitstellen van ander geweld zoveel mogelijk. En dan bedoel ik dus waarbij het risico op overlijden, zoals ik al zei, iedere keer aanwezig is. Kijk, geweld ziet er nooit goed uit. En natuurlijk zou het mooiste zijn als je het kunt voorkomen en al die zaken meer. Dus deze middelen zijn ook niet bedoeld proactief. Die zijn vooral bedoeld als het echt helemaal misgaat.
Dus toen ik zelf lang geleden begon bij de politie, toen waren er denk ik voetbalrellen en dat soort zaken, of krakersrellen misschien. Toen had u geen paintballgeweren, er waren zeker geen tasers. U had alleen, wat u net zegt, de flexibele gummistok. Daar lukte het wel mee.
Dat waren, nee, maar kijk, als je kijkt naar de middelen toen en je kijkt naar de inzet en het geweld destijds, wij hebben complete veldslagen gehad met de krakersbeweging.
Zou dat nu niet meer werken? Met de middelen die u toen had, zou u daar nu de mensen niet meer
mee... Ik denk dat het niet meer geaccepteerd zou worden. Als ik beelden zie uit de jaren 70 en 80, dan werd het gewoon dagenlang hele straten en wijken afgesloten en de mensen gewoon vol en complete gevechten. Ja. Het is eigenlijk, in die zin, was het vroeger gewelddadiger.
Ja, maar dat is ook mijn ervaring en ook van veel collega's. Als ik kijk wat in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en al die steden gebeurde, ook in Den Haag, en ook met hooligans en met voetbalsupporters, dat waren echt complete veldslagen. Dat zou men nu niet meer doen. Dat gaat nu veel meer uit van de manier waarop we georganiseerd zijn, de dreiging die ervan uitgaat en het laten ophouden van dat fenomeen. Maar wat we nu dus zien is dat er hooligangroepen zijn die toch weer beginnen. Dat er zogenaamde defendgroepen zijn die weer beginnen. En dat er steeds meer groepen zijn die zelf ook geneigd zijn om geweld te gebruiken. Alleen die vorm ziet er anders uit.
Ja.
een vorm van problemen die we nu hebben is dat... We hebben nu sociale media, we hebben ook allerlei vormen van gesloten communicatie. Die groepen organiseren zich. De politie zit lang niet in al die communicatiekanalen. Dus die bewegen heel snel. Dus de mobiliteit van groepen die de boel willen vernielen, rellen willen schoppen. Op het moment dat ze zien dat er veel politie is, dan is het met twee appjes, weet iedereen, we moeten hier weg.
Twee straten verderop.
En dan gaan we gewoon 20 kilometer verderop.
Meneer Van den Kamp.
Duidelijk verhaal. Dank
Hartelijk
u wel.
Dank. En dank voor het gesprek.
Ik wil het hebben over de Wajong. De Wajong gaat over mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of een handicap hebben opgelopen en daarvoor een uitkering krijgen. En ik vind dat een groep die vaak weinig aandacht krijgt in de media.
Gisteren in de Tweede Kamer.
En gelukkig, inderdaad. Ondanks ook alle discussies in de Tweede Kamer... Kwam er ook een goed inhoudelijk punt van Sylvana Simons naar boven. Namelijk dat het haar was opgevallen dat in de nieuwe plannen van onze regering... De Wajongers er misschien wel financieel op achteruit gaan. Zou het waar kunnen zijn? En hoeveel dan? En is dat dan veel?
Nou, daar heb ik... Erika Hermes van FNV Uitkeringsgerechtigden gevonden. Die daar het is nog niet helemaal uitgezocht tot op de bodem. Maar daar al wel veel over kon zeggen toen ik vanmiddag even belde. Nou zeg het maar, gaan ze erop achteruit echt?
Ja, ze gaan er zeker op achteruit. De heffingskorting die ze altijd krijgen, omdat ze extra kosten maken. En die heffingskorting...
Dat is een belastingvoordeel, hè?
Ja, een belastingvoordeel. Een korting die je krijgt op het betalen van belasting. Omdat je een Wajong-uitkering hebt of omdat je ondersteuning hebt vanuit de Wajong om te gaan werken. Die wordt gehalveerd. Dus in plaats van zo rond de €800 gaat hij naar beneden naar €400. En dat is voor mensen die, als ze een Wajong-uitkering hebben, zo rond de €1100 iets daaronder aan inkomen hebben, is dat een enorme aderlating.
Ja, maar is dat het hele verhaal? Want ze krijgen ook een uitkering en die gaat omhoog, toch?
Ja, maar die gaat ook niet omhoog. Kijk, het wettelijk minimumloon gaat omhoog. En wat heeft het kabinet nou gezegd? Dat gaat met iets van 7% omhoog. De uitkeringen volgen normaliter de stijging van het minimumloon. Maar in dit geval, die generieke verhoging, die gaat niet mee met de uitkeringen. Dus de uitkeringen gaan niet met dat bedrag omhoog.
Dat is eigenlijk net als met de AOW, ook deze uitkering gaat niet even hard omhoog.
Precies.
Oh, chockerend.
Ja, dat is zeker chockerend. En net als bij de AOW wordt er dan gezegd... ja, maar de normale verhoging... Hè, want het is gekoppeld aan het minimumloon... Nou, die wordt geïndexeerd, dus de normale verhoging krijgen mensen wel. Maar ja, dat is amper iets. Dus wat ze doen is het wettelijk minimumloon wel verhogen... maar de uitkeringen niet. En in de Wajong-situatie gaan ze zelfs de Wajong-uitkering nog verlagen.
Maar waarom wordt dat, wat ik niet helemaal begrijp daarin in die keuze... is dat je zegt van ja, het wettelijk minimumloon... dat zegt iets over bestaanszekerheid. Hè? Van wat heb je nodig om in Nederland gewoon je basis te kunnen betalen? Nou, daarvan zeggen we die is niet hoog genoeg, dus die gaat iets omhoog. Behalve voor een groep die het echt zeg maar al heel precair is. Dat vind ik eigenlijk wel vreemd. Dat je die niet laat mee profiteren aan die keuze om dat minimumloon te laten stijgen.
Mag ik gokken dat ze dat bij het FNV ook heel vreemd vinden?
Ja, bent u ook zo boos?
Ja, we zijn heel erg boos. Vinden wij het vreemd? Nou ja, het erg is dat wij dat niet eens meer vreemd vinden. Want onder de verschillende kabinetten Rutte is het al heel vaak gebeurd dat Wajongers gepakt werden. Er is een poging gedaan om in plaats van loonkosten subsidie loondispensatie te geven. Zodat ze onder het wettelijk minimumloon moesten gaan verdienen. Nou, die strijd hebben we gewonnen. Er is een vereenvoudiging Wajong geweest. En dat betekent dat als mensen een medische urenbeperking hebben, ze eigenlijk niet meer het wettelijk minimumloon kunnen gaan verdienen. Niet meer aangevuld worden tot dat wettelijk minimumloon. Dus er zijn allerlei kortingen al op die Wajong-uitkering geweest. Dus het erge is dat ik het niet eens meer vreemd vind, maar dat ik meer zoiets krijg, oh god, dan gaan we weer.
Ja, want gaat u nu met tractoren naar het Malieveld? Want dat maakt altijd nog indruk in Den Haag.
Nou, we zijn wel niet naar het Malieveld geweest, maar we zijn wel een aantal keren ook naar het Binnenhof geweest. En dat maakt dan altijd wel indruk. En dan hoor je politici ook zeggen dat ze het allemaal vreselijk vinden. Maar ja, onder de laatste kabinetten zijn de verslechteringen toch wel lang doorgegaan. Ja,
maar voor nu? Want nu gaat er dus echt erop achteruit. In ieder geval in vergelijking tot het minimumloon. Ja. Niet u, maar de mensen die zo'n uitkering hebben. Ja. Zitten er nu dat soort acties aan te komen?
Nou, we gaan zeker actie voeren. We hebben het gisteren over gehad. Hoe gaan we dat doen in tijden van corona? De vorige keer hebben we... ze hebben ervoor gezorgd dat we trending topic op Twitter werden. Hebben we ervoor gezorgd dat de Eerste Kamer de vragen over ging stellen. Dus we zitten heel erg aan dat soort digitale acties te denken. Mm-hmm. Zodat ook mensen die toch in rolstoelen zitten of zich moeilijk kunnen vervoeren, daaraan mee kunnen doen. En we zijn ook wel van plan om een brede coalitie met Wij Staan Op, met iedereen en zo proberen te vormen, om een breed verzet hier weer tegen te organiseren.
Dat klinkt toch een beetje vriendelijk. Een collega van mij die zei, je kan gewoon tractoren huren hoor, dat kan per dag. En tot nu toe maakt dat echt indruk in Den Haag steeds.
Je bent wel echt vandaag heel erg van de tractoren.
Ja, omdat dat de enige is waar de regering tot nu toe de vorige regering steeds naar leek te luisteren.
Nou, wij hebben er wel een keer heel erg last van gehad. Toen hadden we een waaijongactie. Toen boden we brood en water aan de politici in de Tweede Kamer, die ook weer een verslechting hadden voorgesteld. Maar toen was er ook die actie van de tractoren. En toen kwamen we er niet langs om onze actie te voeren. Nee. Dus in die zin hebben we wel een soort verbinding met de tractoren. Ja. Maar ik zie ons nog niet onmiddellijk met tractoren naar het Nieuwsveld.
Maar krijgt u nou veel belletjes of mailtjes van waarjongers die zich om hun persoonlijke situatie zorgen maken?
Ja, die... zeker.
Ja.
Ja. En je ziet het ook op social media, op Twitter, de verontwaardiging. Er is maar ook de zorgen van, ze kunnen nu amper rondkomen. De inflatie is natuurlijk ook mega groot en mensen zijn heel erg ongerust. Maar ook wel het gevoel van, want het zijn mensen die zich niet hebben kunnen verzekeren. Het is niet van... ze hebben nooit betaalde arbeid gedaan. Ze hebben nooit arbeidskans. Ja. Ze hebben daarvoor
zijn ze niet van afhankelijk.
Ja, het gaat om mensen met een geboren beperking. Mensen die een jeugdkanker hebben gehad. Mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad. En die amper meer een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
Nou, we wensen jullie een goede actie, denk ik sowieso, toe.
We gaan niet met tractoren, maar wel iets bedenken.
Helemaal Erika Hermes van FNV Uitkeringsgerechtigden. Hartelijk dank.
Bedankt.
Oké, tot ziens.
En we zijn alweer aan het einde van deze podcast voor vandaag. Ik denk dat we vandaag gewoon nog een keer vragen of mensen alsjeblieft willen mailen wat ze vinden van deze podcast.
Je hebt nog meer complimentjes.
We hebben zulke lieve reacties gekregen. En zulke enthousiaste reacties. En ook een paar kritische opmerkingen.
Ja,
maar dat is
goed.
Echt hartverwarmend.
Trokkenheid, ja. Een hele epistels met persoonlijke verhalen. Is ook leuk om te weten wie iedereen is. Heel, heel fijn.
Dus twitteren naar De Nieuwsdag. Mailen naar denieuwsdag@bnr.nl. Of... Talita Muse.
Socials, zowel Instagram, Twitter, TikTok heb ik ook aangemaakt. Dus binnenkort ook BNR dansjes.
Ja, ga je dan dansjes doen?
Nee, dat doe ik echt niet. Hou op. Maar daar kan je wel ook leuke behind the scenes beelden bekijken.
Tot morgen.
Doeg.
Allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.